NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Welkom bij Radio Doc. Met straks het laatste deel van de serie Van God Los, waarin Luc Heese onderzoekt of je van religieuze gebruiken, rituelen en gevoelens kunt genieten zonder in een god te geloven. Dat zometeen. Maar eerst stel ik u voor aan Nathan. Nathan is student aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de KABK. Hij heeft een uitgesproken zware kindertijd gehad. Nu probeert hij op te krabbelen uit de puinhopen van zijn jeugd. In de documentaire Nathan, gemaakt door Botte Jellema, hoort u hem over de diepe dalen, de radicale keuzes en zijn strijd voor een betamelijk bestaan.
Hoi Nathan. Ja, Nathan. Zo heet je nu. Ik zal je zo vertellen waarom, want het is een beetje een lang verhaal. Maar ik wil je eerst iets vertellen over je gevoelens. Dat gevoel dat je in je maag en in je borst krijgt. Het gevoel dat ervoor zorgt dat je 's ochtends opkrult op het tapijt. En dat ervoor zorgt dat je jezelf verbergt achter je handen wanneer je naam wordt genoemd in de klas. Het gevoel waarmee al je dromen gevuld zijn. Het heet angst. Het is hetgeen waardoor je je hart in je oren hoort kloppen. Waardoor je duizelig wordt wanneer je opstaat. Het zorgt ervoor dat je schrikt wanneer een oud persoon langsloopt. En laat je jezelf verstoppen in je dagdromen wanneer je een normaal gesprek probeert te voeren. Het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen waarom je je precies zo voelt. Ik wil je niet ontmoedigen van het verder lezen van deze brief, omdat het te ingewikkeld zou zijn en omdat het je zou laten denken dat je dom bent. Wat ik je wel kan vertellen is dat je een valse start hebt gehad.
Ik ben Nathan, ik ben 23 jaar en ik studeer aan de Kunstacademie in Den Haag. Ik studeer fotografie en ik zit nu in mijn vierde jaar. Dus ik ga dit jaar, als het goed is, afstuderen. Ja, mijn vader die had camera's en ik wilde eigenlijk grafisch ontwerp gaan doen of zo. Omdat ik heel veel vaak op... Ik maakte in Photoshop allerlei collages en zo. En dat vond ik leuk om te doen. Ik werkte bij de HEMA en er werkte ook een man en die werkte bij de fotoservice. Die zei, jij moet naar de KBK. En toen zei ik, oh, ik ga wel kijken hoe dat is. En toen dacht ik van, nou, ik fotografeerde vooral gewoon mijn vrienden of zo. En als we wat aan het drinken waren of als we... Ik had gewoon altijd de camera bij me.
Ik ben Ludwig. Ik ben een vriend van Nathan. Ik heb hem ontmoet in 2014... Het is zo onmogelijk om hem te kennen en zijn werk niet te kennen of zo. Omdat hij deelt heel graag de dingen die hij op dat moment aan het maken is. Of dat nou een gedicht is of een essay of een tekst. Of dat hij hier aan tafel iets aan het borduren is of zo. Hij is wel in grote mate zijn arbeid. Dus je kan hem niet los van zijn werk leren kennen, denk ik.
Mijn moeder die komt uit Libanon. Zij is daar geboren en zij is op haar 17e met haar familie naar Ierland verhuisd. En dat was best wel een welvarende familie. Kwam ik best wel laat achter. Ik heb dat is me nooit opgevallen. Als kind dan valt het je niet op dat ze eigenlijk in een heel groot huis wonen en dat je oom een Porsche heeft. En dat ze in Dubai wonen bijvoorbeeld, dat was voor mij vanzelfsprekend. Maar uiteindelijk kom je er dan achter van, volgens mij... betekent dat toch wel dat er veel geld in omloop is. Mijn vader werkt voor IBM, denk ik. Ja, en ik weet vrij weinig. Maar mijn vader werkt voor IBM, geloof ik, in New York. En ik weet niet hoe, maar hij heeft mijn moeder ontmoet. En ik weet helemaal niks daarvan. Maar ja, mijn ouders waren al gescheiden toen ik 3 was. Dus dan was er daarna niet zo... Dus niet een leuk verhaal om te vertellen ook. Maar ik weet gewoon dat mijn vader dat hij een beetje ellendig bestaan heeft gehad. En nog steeds wel heel ellendig bestaat. Maar dat hij heeft nog een tweede gezin gehad. En dat is ook niet goed afgelopen. Dus nu woont hij alleen in een huis vol spullen. Met 5 papegaaien. Mijn moeder die komt dus uit Libanon. En zij zijn in de oorlog gevlucht naar Ierland. En ik weet eigenlijk... vrij weinig daarvan. Ik bedoel... Mijn ouders hebben me nooit zoveel verteld over hun jeugd en zo. Maar ik heb wel heel veel foto's. En ik heb op het moment allerlei fotoboeken ook van die tijd en zo. Met jeugdfoto's van mijn moeder en zo. Misschien moet ik het nog teruggeven. Ja, dat is een beetje over fotografie. Je kan heel veel verhalen daaruit opmaken, maar je weet nooit of het klopt. Ik hoor niet mensen praten en ik weet niet of die lach nou zo echt is en wat er voor die lach gebeurt en daarna. Wat mijn moeder me wel heeft verteld is dat toen haar zus was overleden toen ze een kind kreeg. En dat mijn oma die heeft toen gezegd dat niemand mocht huilen, omdat anders mijn opa dood zou gaan. Omdat ze bang was dat mijn opa een hartaanval zou krijgen als mensen zouden huilen.
How old are you? Four. You go to the big school. Say, I go.
To the big school.
Tot mijn negende gingen we sowieso elke zomer naar Libanon. En dan was ik daar 7 weken lang. En dan was het eigenlijk vooral heel veel spelen met mijn neven en nichtjes. Maar ik heb eigenlijk wel goede herinneringen aan die man. Ik word nog steeds toch wel een beetje nostalgisch als ik langs een aggregaat loop. Omdat ik denk van, dat ruikt naar Libanon. Want dat ruikt eigenlijk benzinelucht en gewoon luchtvervuiling ruikt wel goed of zo. Maar toen was er oorlog. En toen ben ik niet meer geweest tot ik 15 was. Toen ben ik weer een keer geweest. Ja, het fijne daarom, alles was gewoon elk jaar hetzelfde. Maar misschien iets meer vervallen of zo. Zo van, er stond er nog wel kinderspeelgoed. Maar ondertussen speelden er al 10 jaar geen kinderen meer mee. Dus dan was dat... Maar het stond er wel nog. En dat vond ik wel fijn aan die plek. Zo van, het was eigenlijk altijd... Het was altijd wel veilig. Maar ik weet wel dat het de eerste keer was dat ik... met de auto en dan... Dat reden we langs wat gebouwen en toen zag ik dat het helemaal vol zat met kogelgaten. En dat ik dacht van, dat is hier gebeurd. Ja, nee, in de oorlog zijn alle veel rijke, welvarende of christelijke, denk ik... Mensen uit Libanon gaan naar Montreal en Dubai. En blijkbaar ook heel veel mensen in Brazilië, maar dat wist ik. Dat is niet mijn familie in ieder geval. Ja, ik heb mezelf alles geleerd. Ik heb nooit eigenlijk mijn moeders hulp ontvangen om iets te leren. Want als het toen ik 4 was, toen heeft mijn moeder me gewoon naar buiten gezet. En die zei, leer fietsen en kom terug als je het kan. Dus toen ging ik naar buiten met die fiets. En die zei, jullie waren eraf. En toen moest ik dat leren. En ik had het toen geprobeerd. En volgens mij viel ik toen vrij direct. En toen ging ik weer naar huis. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik kan het niet. En toen werd ik weer terug naar buiten gestuurd. En toen zei van, je mag gewoon niet terugkomen totdat je het kan. Dus toen had ik op een gegeven moment bedacht van, als ik stilstaand op 2 wielen kan staan, dan kan ik het ook wel rijden. Dus toen heb ik heel lang geprobeerd om dat balans te houden totdat ik op 2 wielen kon staan. En toen op een gegeven moment, toen ik dat dan een tijdje kon volhouden in de lucht, toen dacht ik van, misschien moet ik het nu maar gaan proberen. Dus toen heb ik dat, toen begon ik te fietsen en toen lukte het. En dat was een heel... spectaculair moment. En toen fietste ik tegen het hek aan. Maar maar het is wel een voorbeeld van hoe ik gewoon niet ben geholpen. En dat mijn zwakte en dat durven tonen van mijn zwakte alleen voor zorgde dat ik werd afgewezen. Niemand heeft ooit gevraagd of zo, denk ik. Hoe dat... Ik vind het apart, omdat het duidelijk was dat ik niet goed verzorgd werd. Poetste mijn tanden nooit. En Ja, ik kwam met Clint in mijn school, zeg maar. Kijk, het was altijd gewoon een hele grote rommel. Mijn kamer was een rommel, de woonkamer was een rommel. De gang was dan altijd wat minder een rommel. Maar de keuken was een rommel, mijn broerskamer was een rommel. Met mij en mijn oudste broer was het altijd zo van, ja, maar je zoekt het zelf maar uit. Maar het was dus, ik zat dan wel op judo of op andere sporten of dansen of dat soort dingen. Maar dan vergat ze me te brengen de helft van de tijd. En ik moest altijd gewoon sowieso mijn eigen ontbijt maken. Maar het is een beetje moeilijk om te omschrijven hoe die... Want het was gewoon heel chaotisch. Ik kon nooit iets vinden. Als ik plakband nodig had, dan moest ik naar de winkel om plakband te kopen. In plaats van dat er gewoon ergens een la of een kast of iets dergelijks was waar plakband lag. En dat was wel interessant, want mijn moeder had het huis verkocht waar we in zijn opgegroeid. En toen zijn we met z'n allen alles gaan uitzoeken. Behalve mijn moeder, die was gewoon een beetje aan het zo van, jullie gaan dat uitzoeken. En toen vond ik zoveel rolletjes plakband en zoveel scharen en zoveel postzegels en gewoon... Al die dingen waarvan als je het nodig had, dan moest je een nieuwe kopen. En altijd als er mensen op bezoek kwamen of zo, dan zei mijn moeder... Ja, we zijn een grote schoonmaak aan het doen. Of we zijn aan het verbouwen of iets dergelijks. Want het is zo raar, want ik geloofde dat dan, maar het gebeurde helemaal niet. Dus dat was het van... Ja, we zijn een grote schoonmaak aan het doen. En ik zo, oh, dat wist ik niet, maar mijn moeder zegt het, dus het zal wel waar zijn. Mijn moeder kweekt graag empathie voor zichzelf. Ik denk dat ze het als... Ja, maar dat is allemaal... Ik bedoel, dat... Ik vind dat moeilijk om te zeggen, omdat ik... Kijk, ik ken haar. Maar het, als ik dat zeg, dan kan het ook heel erg klinken als... Ik geef haar niet de kans of zo. Maar ik weet gewoon dat ze... nogal manipulatief is en er best zou doen om zichzelf in het goede licht te zetten in plaats van meehelpen of iets bij te dragen aan het verhaal. Dus we horen haar niet.
Oké, als je leven hebt, dan hoop je dat iedereen op nul mag beginnen of... Maar het voelt alsof hij op min 20 is begonnen. En dan nu echt en ook echt op eigen kracht richting het nulpunt gaat. En dan dat drukt hij ook wel eens uit dat hij bang is dat het net misgaat als je eindelijk op het nulpunt is of zo. Dat is echt heel heftige gedachte.
Nathan, ik denk niet dat dit hetgeen is wat je wil horen. Maar ik wist het zelf niet tot een jaar geleden. En zou jou met deze kennis hopelijk kunnen helpen. Je jeugd was slechter dan gemiddeld. Je hebt veel onrust en conflict meegemaakt. En je hebt wat bijzondere eigenschappen meegekregen... in een negatief en positief opzicht. Want je gaat volhouden en blij zijn dat je dat hebt gedaan. Het is nu 2018 en je gaat al 7 jaar naar therapie. Ja, dat betekent dat het nog 2 jaar is van waar je nu bent. Maar eerlijk gezegd, die tijd tussen 13 en 15 duurde even lang als de 7 jaar daarna.
Ik was eigenlijk geïnspireerd door een podcast die ik luister, ja. Hij vraagt wel eens aan zijn gasten... wat zij zouden vertellen aan hun 13-jarige zelf. En toen dacht ik, misschien moet ik dat ook maar doen. Want ik zat net in de brugklas. ik krijg gewoon een plaatje en dat is mijn slaapkamer. En het is vrij donker en ik weet dat ik droeg heel veel zwarte kleding. Ik viel gewoon heel erg buiten alle groepen mensen. En dus zeker in het begin, die eerste weken, weet ik gewoon nog dat het duurde gewoon oneindig lang. Ik weet niet, dat je die klok voorbij ziet gaan en dat het gewoon niks... Ik leefde vooral online. Dus ik was heel veel op een bepaald forum van een game. Ik kon toen nog echt niet omgaan met jongens en meisjes die me pesten. Ja, want alles wat ik deed was verkeerd en alles werd benoemd. En als ik een hoog cijfer haalde, dan was ik een nerd. En als ik een laag cijfer haalde, dan was ik een... noemen ze een barn. Ik weet niet wat het betekent, maar... ja, en ik was een emo en ik werd ook uitgescholden voor jongen. Bij die psycholoog waar mijn moeder mee heen was gestuurd. Ik zat gewoon een uur lang en dat ik niks zei. Ik was gewoon super bang. Enorm, ja. Ik dacht ook dat ik voor mijn 20ste dood zou gaan. Omdat ik gewoon... Ja, als je altijd in een soort vluchtmodus zit, dan ben je altijd uitgeput. En je hart gaat altijd een keer en je bent altijd buiten adem. Ik dacht, ja, en ik dronk ook nog heel veel. Dus ik voelde me altijd gewoon een beetje zo van, ja, ik weet niet of ik dacht... Of ik dacht dat ik voor mijn 20ste dement zou worden. Dat dacht ik ook, omdat ik gewoon zo vaak een soort waas over me in mijn hoofd had. Waardoor ik niet helder kon nadenken en ik wist niet waardoor dat kwam. Dus ik dacht, nou, misschien word ik dement of zo, ja. Toen ik 16 was, ik was naar Montreal gegaan, naar mijn familie. Daar ben ik 2 weken geweest. En ik ben toen van Montreal naar Zuid-Frankrijk gevlogen, waar mijn moeder op dat moment was. Mijn moeder heeft een huisje in Zuid-Frankrijk. En ik was enorm gejetlagd. En dat ging niet over.
Toen hij op een gegeven moment weer een keer ineens plotseling met zijn moeder mee moest naar Frankrijk, datzelfde huis. Dus toen zijn we enorm veel gaan mailen.
En toen ik daar ontvangen werd dan door mijn moeder, was het eerst heel lief en aardig. En ik maak je wel wat koffie en ik zorg wel voor je en ik maak je bed wel op.
Ik ben Janneke van der Hessenweg en ik ben orthopedagoog.
En toen na een dag of 3, 4 begon het me verweten te worden dat ik niks deed en dat ik lui was. En het voelde me gewoon echt niet oké. En daar werd ik op gestraft.
We hebben een hele tijd een huiswerkbegeleiding gehad in Den Haag. En het ging eigenlijk niet zozeer om de huiswerkbegeleiding, maar als mensen tegen problemen aanliepen, of je die dan op kon pakken. En dat deed ik dan vanuit mijn beroep.
Dat is een soort van de trigger geweest voor mij, dat om mezelf pijn te gaan doen, omdat ik niet meer... Omdat ik geen andere uitweg... Ik mocht niet boos worden. Ik mocht niet huilen. Ik mocht niet eens rood worden. Als ik rood werd, dan werd het me ook verweten.
Hij was ook eigenlijk al naar huis gegaan. En op een gegeven moment stond hij gewoon weer op de stoep. Van, gaat niet goed met mij, er moet iets gebeuren.
Mocht niks... Ja, ik heb gewoon geleerd van, je houdt je mond en je huilt niet. En je... Ja, ik mag wel lachen, maar dat is het dan.
Het beeld was eigenlijk een heel gesloten fort, waar zelfs geen oogcontact was in eerste instantie. Ook fysiek heel erg in elkaar gedoken. Dus ik kreeg het benauwde beeld van opgesloten in een toren. En alle luikjes dicht.
Toen kwam ik thuis daarna. En ik voelde me alsof ik soort van zweefde. De hele tijd, ja, ik voelde me heel raar. En soort in, alsof ik in een wolk was. En toen wilde ik iets voelen. En toen ben ik begonnen met mezelf... Ja, ik weet niet... branden of zo. in het begin. Ja, ik vind het nog steeds moeilijk om over te praten. Maar ik sneed mezelf. En toen is dat uiteindelijk... is dat een jaar of twee doorgegaan. Ja, een jaar of zo. Ja.
Gek, hè? Ik ben vaak niet zo bang in dat soort dingen. Ik maakte me niet zozeer zorgen dat ik er niet bij zou kunnen komen. Ik had meer het gevoel van de tijd dringt op een bepaalde manier. Want hoe langer hij daar alleen in die spreekwoordelijke toren zit... hoe eenzamer het wordt en hoe moeilijker het ook wordt om dat touwtje weer te ontwarren.
Ja, in dat, op een gegeven moment was er wel een meisje in mijn klas... En die stuurde me toen een berichtje van, ja, ik heb je polsen gezien of zo. En toen dacht ik, oh shit. Ik zat op huiswerkbegeleiding en ben ik naar die vrouw toegestapt. En ik heb gezegd van, ja, ik moet je wat vertellen. En toen had ik dat verteld en toen moest ik het ook nog, toen moest ik het laten zien.
Ik praat helemaal nooit over cliënten, maar in dit geval is het zo dat Nathan mij uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om erover te spreken. Want anders zou dat ook inderdaad gewoon helemaal niet mogelijk zijn. Je wordt je, als je onveilig bent, vaak heel erg bewust wat die ander van je verlangt en wat... soms ook gewoon heel instinctief om veilig te blijven. Dus dan word je eigenlijk een observator van je omgeving. Dan weet je heel goed van... mijn moeder verwacht van mij dit en dit en dit en dat. Mijn vader, die totaal andere beelden heeft van de wereld en normen en waarden... verwacht dit en dat en dat en dat. Eigenlijk wil je je daaraan aanpassen, maar dat botst. Dus dat betekent dat je met je vrienden op school, met je docent, met je moeder, met je broers... opa en oma, met je vader en met jezelf, allemaal andere rollen speelt. Ik ga dan op een gegeven moment vragen, ja, maar jij, wat vind jij dan? Waar sta jij daar dan in? Want je kan ook nog iets vinden en toch het maar even doen omdat opa er gelukkig van wordt. Maar je kan er ook iets van vinden. En daar was het van, ja... maar soms is dat ook heel eng. Want dat betekent dat je op een bepaalde manier stelling moet nemen ten opzichte van die ander. En als je niet zo veilig bent bij die ander en ook al niet zo veilig bent bij jezelf... ja, dan is het niet zo gek als je je in een toren verschanst.
Als ik nieuwe mensen ontmoet of zo, of mensen waar ik geïnteresseerd in ben of iets dergelijks... dan vind ik dat heel moeilijk om... Ik heb het idee dat mijn verhaal zo... groot en overdreven is dat mensen afschrikt of zo. Of dat ze dan denken van ja, maar dat kan niet waar zijn. Je bent vast een leugenaar of zo. Ja.
Het was een enorme optelsom van botsende culturen. Een verstoorde relatie tussen ouders. Met broers een moeilijk patroon. In jezelf een moeilijk patroon. Het leren wat niet loopt. Terwijl iedereen roept, nou, dat kan je toch best. Een culturele achtergrond die nog weer anders is. Dus ja, als je het allemaal optelt, kan je denken van... als je het allemaal in één film stopt, is het overdreven.
En zij nam gewoon zoveel tijd voor mij. Dat is echt... Ja, ik weet niet hoe lang ik had gewacht met iets doen of dat ik... Ja, ik wil niet zeggen dat ik mezelf voor kant had gemaakt... maar ik weet eigenlijk niet wat ik dan wel had gedaan. Ja.
Ja, ik denk... Dat je, dat zou je ook wel hebben, dat je gewoon zoveel meer gunt dan dat hij krijgt. Gewoon zoveel, je gunt hem een fijner huis of een fijnere jeugd of fijner ritme, fijner gevoel over zichzelf. En dat je gewoon het gevoel hebt dat iemand iets gunnen helaas niet altijd genoeg is. Voor iemand om het ook echt te mogen ontvangen. En dat is wel echt heel frustrerend of zo.
Volgens mij is mijn moeder niet zo goed tegen me geweest. Volgens mij heeft mijn moeder best wel veel nare dingen gedaan. Ik heb in september contact verbroken met mijn moeder.
Cicadas scrape their feet against our ridged shields, sweet pine trees and diesel generators. The first thought that became a million. I asked you why. You said, if you stop thinking,
if you stop thinking, you will die.
All chirps and songs and words and smells and thoughts bounced off the walls. An echo so strong, I can still hear them now.
Silence is something that I won't allow.
A sheriff at the gate of my mind kept the notions in motion. And if one slipped and fell or went astray, it was interrogated, humiliated, or taken care of.
Shake them out like salt.
Omdat ik altijd zo angstig was over wat ik maakte en wat ik zei en wat ik liet zien. En hoe ik dat kon herleiden tot mijn jeugd. Dus bijvoorbeeld wil ik weer zeggen dat fietsen daar een goed voorbeeld van was. Maar ik heb dat helemaal zelf moeten doen. En toen ik op de kunstacademie kwam, was het elke keer het probleem. Ja, je komt wel elke keer aanzetten met iets briljants. Maar we weten helemaal niet hoe je daar bent gekomen. En mijn angst voor die afwijzing of voor dat iemand me dom zou vinden omdat het mezelf niet zou lukken, was een hele grote horde in mijn studie. Toen ik daar kwam, was ik opeens heel bang om te fotograferen. En ik dacht ook dat het heel erg op een specifieke manier moest. In het eerste jaar, in de eerste semester ging wel goed. En we hadden ook een vak waarbij we juist mochten geen foto's maken, maar mochten alle anderen wel proberen. En toen in het tweede semester, toen maakte ik op een gegeven moment gewoon de saaiste foto's van op aarde. Maar ik begreep gewoon niet wat ik verkeerd deed. En wat ik verkeerd deed was gewoon dat ik probeerde iets te doen voor iemand anders.
Ik ben Paul de Neer, ik ben studentendecaan hier op de Hogeschool der Kunsten.
Paul is iemand waar ik, ik zou niet zeggen naartoe gestuurd werd, maar is een soort suggestie van mijn afdeling van wil je niet een keer met Paul gaan praten, want het ging weer niet zo goed met de studie en ik zat niet lekker in mijn vel.
Nou, dat hij vastliep en dat hij vond dat hij daar niet zijn eigen fascinatie kon vinden en dat hij alleen maar in opdracht werkte om te doen wat hij moest doen voor school.
In het tweede jaar had ik een 8,5 gekregen en dat was dan het hoogste cijfer dat ze in bla 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 hoeveel jaar hadden gegeven. Maar toen ik dat cijfer kreeg, toen deed dat me eigenlijk helemaal niks. Ik voelde me juist een soort teleurgesteld omdat ik dacht van nou, nu heb ik dit gedaan. Maar dat geeft me eigenlijk helemaal niet een goed gevoel.
Ja, het breder kader is eigenlijk van kind af aan, zeg maar. Als ik me verbind met de ander, laat die ander mij nog mezelf zijn of zet die ander me in opdracht voor die relatie? Ben ik een object van die ander die aan mij gaat trekken of gaat duwen? En daardoor nooit mezelf laat zijn. Dus als ik contact maak met die ander, moet ik zorgen dat ik gedijs ben, dat ik beschermd ben. Anders gaat hij aan me trekken en dan val ik misschien om. Of raak ik mezelf kwijt?
Ik kwam op de academie en toen zeiden ze dus van ja, the academy is the temple of failure. En dat het dus heel belangrijk is om te falen om op nieuwe ideeën te komen. Maar toen ik dat tegen mijn moeder vertelde, toen schrok ze heel erg. En zei ze, nee, dat kan toch niet. Zeg maar, nee, failure is slecht.
Je ziet er bij muziekstudenten eigenlijk nog veel meer. Daar sta je rechtstreeks bij een performance op het podium en als je dan zegt, is dit wat jullie willen? Of alles wat ik speel kan tegen me gebruikt worden? Dan gaat het helemaal op slot. Dat zie je gewoon letterlijk gebeuren. Dan maken ze op dat moment geen contact meer met zichzelf. Dan is het puur van, dat wordt dan vaak omschreven als de pleaser, die te veel naar het publiek toe dat doet wat het publiek wil. Of degene weer die zich juist onkwetsbaar maakt door zich groter te maken of tot het arrogante toe. Ja, ook dan voel je geen contact meer met die persoon.
En toen ben ik dit begin van dit jaar weer begonnen. En het was eigenlijk gewoon de hele tijd het gevoel van, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik bleef bij mezelf aandringen van, nou, je maakt dingen zo vaak niet af. Dus waarom maak je dit dan niet gewoon af? En toen heb ik een gesprek gehad met Paul. En die vroeg mij op een gegeven moment van... ja, maar wil je het überhaupt wel afmaken? Of wil je überhaupt wel dit jaar afstuderen? En ik zei van, nou, ik wil sowieso wel dit jaar afstuderen... want ik ben er toch best wel klaar mee. Maar toen ging ik me afvragen van... ja, maar wil ik het überhaupt wel afmaken? En wat biedt het mij om dit nog te doen?
Ik heb hem ontmoet op een Facebookgroep voor transjongens.
Ja, ik heb in maart 2017 mijn borstoperatie gehad. Dat betekent dat er borstweefsel is weggehaald.
Jeetje, moet ik concreet zeggen wat ik dacht toen ik de foto zag?
Ik had altijd dus een heel sterk verlangen om ook gewoon als mijn broers te zijn. Dus ik wilde baggy jeans en ik wilde een coole muts. En...
wat een mooie jongen, dacht ik. Toen dacht ik, is jongen nog wel het juiste woord? Moet ik nou niet van jongen naar man overschakelen?
Dat is een zelfportret dat ik voor de muur sta in mijn onderbroek. Ik had dus 5 maanden daarvoor die borstoperatie gehad en... daarover een seriepost gemaakt om een beetje misconcepties en zo... Om mijn eigen verhaal te vertellen. Omdat er altijd zo'n bepaald verhaal in de media was over hoe dat nou zit. En je hebt programma's zoals Hij is en Zij. Maar ik kon me nooit echt herkennen in dat verhaal. Dus toen heb ik op een gegeven moment gedacht van... oh, dan moet ik dus mijn eigen verhaal vertellen. En gezien ik dat best wel kan, heb ik dat toen besloten te doen.
Ik vind het een mooie foto, omdat die heel erg, Nathan is gewoon heel erg kwetsbaar en heel erg krachtig tegelijk. Dus.
Ja, ik weet nog, dus de week voordat ik geopereerd was, was ik mijn bed aan het opmaken bij mijn moeders huis. En ik was allemaal dingen aan het uitproberen met allemaal kussens. Van, ja, maar ligt dit goed? En, gewoon een beetje... En toen... En ik voelde me eigenlijk... behoorlijk slecht. Die maanden daarvoor al. Het ging niet goed. En school ging niet goed. En ik was gewoon vrij depressief. En ik had met mezelf afgesproken dat ik mijn hele transitie wilde meemaken. En dat ik daarna wel kon bepalen of ik nog wel wilde leven of niet. Het was wel iets dat elke dag soort van in mijn hoofd voorbij kwam. En dan was het misschien niet altijd in extreme mate, maar het was het zo, nou ja, ik kan gewoon zelf maar brengen. Nou ja, ik wil dood. Of gewoon ja, dat kwam gewoon af. Ja, wel dagelijks soort van langs.
Het is wel een van Nathans angsten dat hij bijvoorbeeld dood zou gaan net op het moment dat hij gelukkig is. Dat is... ja, daar heb je verder geen taal omheen. Dat is gewoon echt vreselijk.
En toen ben ik geopereerd. En toen heb ik daarna... ik heb veel tijd gehad dus om boeken te lezen en podcasts te luisteren. En na te denken en te schrijven. En toen kwam eigenlijk... Die suicidale gedachten, die waren er gewoon niet meer. Ik heb af en toe sindsdien nog wel eens eraan gedacht, maar niet op dezelfde manier. Nee, ja. Het is meer een soort van... denken aan zelfmoord is ook een soort... manier om jezelf gerust te stellen op een bepaalde manier. Zo van, ja, maar ik kan altijd nog eruit stappen als ik dat wil.
En tegelijkertijd vind ik het heel erg mooi aan Nathan dat je mag... dat je als vriend mag zien hoe hij... en probeert te helpen hoe hij dan eindelijk tot het nulpunt komt of zo. Want hij is echt ongelooflijk sterk. Ik denk dat er echt heel erg veel mensen hadden gezegd van... nou, laat maar, ik ben er wel klaar mee.
Zelfs, zeg maar, gewoon vooral die verandering van mijn stem heeft mij zoveel rust gebracht. En dan uiteindelijk ook gewoon hoe mijn lichaam eenmaal veranderde. En uiteindelijk die borstoperatie ook. En ik weet eigenlijk niet anders hoe ik het moet beschrijven dan dat het volledigheid bood. Ja, het voelt gewoon heel. Ik weet niet hoe je dat anders moet omschrijven.
Ik ben wel heel erg blij dat hij veel meer afstand nu heeft tot de academie zelf. Dat hij ook helemaal niet meer extreem bezig is met afstuderen. Of dat zelfs even laten rusten.
Dacht ik van, nou, maar als ik dus ga stoppen, dan moet ik wel een plan hebben van wat ik het komende half jaar ga doen. Want anders dan lig ik waarschijnlijk alleen maar in bed. En dan kon ik wel beter gaan afstuderen dan dat. Dus ik heb bedacht, ik ga volgend jaar dan psychologie studeren.
Ja, te gek. Dat is echt mooi. Omdat het zo aanspreekt op zijn interesses en op zijn fascinaties. En, als hij dat gaat studeren, dan wordt hij continu gevoed. Ik denk niet eens per se dat het goed zou zijn, omdat hij dan zichzelf nog beter zou kunnen repareren of zo. Dat zou... Tenminste, misschien is dat een heersend idee van waarom mensen psychologie gaan studeren. Ik denk dat Nathan het gewoon ook waanzinnig interessant vindt. Nou, dan is het heel goed als iemand daar met die materie bezig mag zijn.
Op mijn been getatoeëerd staat, het gaat slecht, verder gaat het goed. En ik denk dat het eigenlijk altijd wel opzond.
Wat misschien het meest belangrijk voor jou is om te weten, is dat volwassenen altijd zeggen dat volwassen zijn kut is. En dat je niet volwassen zou willen worden. Maar wat voor jou waar is, is dat hoe meer je groeit, hoe beter je begint te voelen over jezelf, je leven en de wereld om je heen. Ook al lijkt die wereld soms volledig ten onder te gaan. Geef jezelf een comfortabele plek om in te zijn. Buiten je huis in je hoofd. Er zijn fijne mensen erbuiten. En plekken waar je zelf kan zijn. Wanneer je voelt hoe dat is, zul je begrijpen dat wanneer je jezelf verliest in een droom, een game, video's, alcohol, wiet, pijn of iets anders waardoor je niks meer hoeft te voelen, dat niet is hoe thuis voelt. Dus je moet het gaan zoeken. En je zal het alleen vinden als je er iets aan doet. Groeten, Nathan.
U hoorde de documentaire Nathan, gemaakt door Botte Jellema. Met muziek van Bart Westerlaken. Eindredactie Anton de Goede. Met dank aan Janneke van de Hessenweg, Paul de Neer, Ludwig Volbeda en natuurlijk Nathan zelf. Mocht u naar aanleiding van deze uitzending behoefte hebben om met iemand te praten, dan maken we u graag attent op de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie. Ze zijn te bereiken via dit telefoonnummer 0900 0113, dus 0900 0113 en via de website 113.nl en 113 als cijfers, dus 113.nl. Wilt u direct richting ons reageren? Dat kan via de e-mail. Ons adres is redactie@npodoc.nl.
Radio Doc met Code Kloet.
Dan nu de vierde en laatste aflevering van de serie Van God Los. Nederland wordt gestaag steeds minder religieus. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het CBS. Zo ook documentairemaker Luc Heesen. Hij gleed op zijn 15e uit zijn geloof. Nu, op zijn 32e, beseft hij dat hij sommige aspecten van het geloof best had willen behouden. Zij het zonder daarvoor te hoeven geloven in een god. In deze reeks onderzoekt hij wat er voor dat geloof in de plaats kan komen. In de vorige afleveringen ontdekte Luc dat kunst en muziek voor een ervaring kunnen zorgen die lijkt op een religieuze. En dat het sociale aspect van religie erg belangrijk is. In deze laatste aflevering bekijkt hij de rol van rituelen.
In de kerk zaten wij altijd dicht bij de ingang. Een bank of 5 van achteren. In het midden mijn zus en ik, rechts mijn moeder en links mijn vader, met de rol pepermunt in zijn binnenzak. Tijdens het zingen en de collecte liet ik verveeld mijn oog over de andere kerkgangers glijden en probeerde de geur van bejaarden om me heen te negeren. Maar als het tijd was voor de preek, ging ik wat rechterop zitten. Voor een minuut of 20 had ik het gevoel dat ik werd aangesproken. Het format was bekend. De dominee begint met iets actueels en koppelt dat daarna aan een Bijbelverhaal. En hoewel ik het er soms hardgrondig mee oneens was, of in mijn hoofd van allerlei commentaar voorzag, was het prettig om iets voorgeschoteld te krijgen. Iets om op te kauwen. En zo werd die wekelijkse kerkdienst een vast ritueel. Een moment om na te denken over mijn leven. Ik ben benieuwd welk niet-religieus ritueel daarbij in de buurt komt.
Laten we beginnen bij het begin.
Begin bij het begin!
Schrijver Matthijs van Boksel houdt zich bezig met de zogenaamde pataphysica, een verzonnen en absurdistische quasi-wetenschap. De basis werd gelegd rond 1900 op een middelbare school in het Noord-Franse Rennes. Scholieren van het vak fysiek, natuurkunde, maakten hun leraar belachelijk door allerlei onzintheorieën te verkondigen onder de tegenhanger pataphysiek. Vervolgens maakte de Franse dichter en toneelschrijver Alfred Jarry er een tussen aanhalingstekens serieuze beweging van. Een mengeling van esoterie, wetenschap, kunst en een flinke dosis humor.
Matthijs, hoe ga jij met rituelen het leven te lijf?
Iedereen probeert op zijn manier in het reinen te komen met de idiotie van het bestaan. Om niet gek te worden van de idiotie van het bestaan of van je eigen idiotie.
Ja.
Dien je op een of andere manier je toevlucht te nemen tot bepaalde rituelen. Die althans de suggestie wekken dat er een patroon in je leven zit. Ik heb gekozen voor de pataphysica, de wetenschap van denkbeeldige oplossingen.
Wat is de essentie hiervan?
Dat is dat je bewust bent van de kunstmatigheid van al je handelen. Van het feit dat het leven ongrijpbaar is. Dat het veranderlijk is, dat het tijdelijk is. En dat zijn zaken die wij omhelzen. Ik bedoel, je kunt je er wel tegen verzetten, maar het is helemaal zoals het is. Het enige wat je er tegenover kunt stellen zijn denkbeeldige oplossingen, kunstmatige rituelen bijvoorbeeld.
En hoe ziet een hedendaags pataphysisch ritueel eruit, zoals jij hem beleeft met
vrienden? Nou, wij hebben neo-wetenschappelijke borrels. Dat zijn bijeenkomsten waar dan pataphysici verslag doen van hun neo-wetenschappelijke onderzoek. Dat gaat dus om evident, inexact en onnutte onderzoek. Bijvoorbeeld, er is studie gemaakt van pornografische filmpjes, waarbij wij een enorm zwak hebben voor de vaak wiskundige berekeningen op het schoolbord op de achtergrond. He, dus de omstandigheid is, er is een klaslokaal en dat eindigt met seks tussen de docent en de studenten.
Ja.
En die zijn dan druk bezig in het grootste gedeelte van het scherm. Maar onze aandacht gaat dan uit naar het hoekje waarin nog net het schoolbord is te zien, waar dan een schitterende, meestal correcte wiskundige berekening staat. En een heleboel van die schoolborden hebben we naast elkaar geplaatst. En we hebben nogal wat wiskundigen in ons gezelschap.
Wat leer je daaruit?
Nou ja, een algoritme van de kraanvogelstand in de Kama Sutra, om eens iets te noemen.
Aha.
Het genot van nutteloze eruditie. Dat is misschien de kern van de zaak.
Die nutteloze eruditie komt goed tot uiting in de boekjes die de leden elk jaar ontvangen. De zogenaamde centrifuges.
De stenen spreken, dat is door Hans Freudenthal. Mensen proberen uit de mate van de grote piramide een soort wereldkalender af te leiden. En deze man lukte het zelf te doen met behulp van de omtrek van zijn vuilnisbak. De lengte van het koordje aan zijn wc. En de drempel van de deur in zijn huiskamer. Met behulp van die drie elementen wist hij werkelijk alle getallen te herleiden. Dat is de manier waarop wij ons leven veraangenamen.
Wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen is dat dit een hele mooie aanvulling op het leven is. Maar wat gebeurt er nou als het leven daar doorheen komt? Bijvoorbeeld in het geval van ziekte of van dood. Welke rol speelt de patafysische visie dan?
Nou,
is het ernst? Is het ook op dat vlak ernst?
Oh, reken maar dat het ernst is. Toen ik in het ziekenhuis lag, nadat ik de eerste keer was overleden, dat was na mijn eerste herseninfarct, heb ik meteen na de reanimaties heb ik uiteraard patafysische wiggelingen uitgevoerd. Want dat is niet het minste onderdeel.
Wacht even, jij hebt een herseninfarct gehad?
Ik heb er zelfs twee achter de rug, ja. Dat was buitengewoon interessant.
En het eerste wat je dacht toen je weer bij zinnen was, is hier moet ik patafysisch op reageren.
Ja, natuurlijk. Het bleek dat het slangetje van mijn infuus, dat kwam in een spiraalvorm uit mijn arm. Nou, de spiraal is het embleem van de patafysica. Dus zodra je uit je eerste slaap, zal ik maar zeggen, tevoorschijn komt, zie je dat slangetje in spiraalvorm.
Ja.
En ben ik meteen wakker, natuurlijk. Ja. Maar niet alleen ik, een erelid van de patafysica, Rudy Kausbroek, daar hebben we een speciaal nummer van ons tijdschrift De Centrifuge aangeweid. Daags voordat dat tijdschrift verscheen, stuurde hij mij een brief. En ik zei, geachte Rudy, de aflevering die aan jou is gewijd, die zal eerdaags verschijnen. En toen stuurde hij mij deze brief. Te laat, riep Winnetou. Het zaad is al naar binnen toe. De patafysica, afdeling ongeneeslijke pathologie, heeft een poosje geleden toegeslagen en een tumor in mijn linkerlong ontdekt. Daarop volgden allerlei denkbeeldige oplossingen. Ik houd het maar een beetje eenvoudig, waarvan de laatste variant bestaat uit een patatherapie in een instelling genoemd naar de ontdekker van intrigerende levensvormen in het zaad en het speeksel, Antonie van Leeuwenhoek. Het gaat om 24 dagelijkse radiologische toepassingen bedacht door dokter Vaasdrol, waarvan ik nu met volle borst kan vermelden dat het einde in zicht is. Centrifuge nummer 4 komt dus te laat. De feestelijkheden hebben al plaatsgevonden, iedereen is al naar huis. En of ik een volgende centrifuge zal halen, is twijfelachtig. Ik word u maar het liefst met rust gelaten en verblijf met patafysische groet, Rudy Kausbroek. Ik bedoel maar, voor ons allen speelt de patafysica een buitengewoon belangrijke rol.
Het omarmen van de zinloosheid dus. En er van lieve lee maar lol om hebben. Hoe grappig ik dat ook vind, ik kan er toch geen echte waarde aan toekennen. Maar het doet me wel denken aan het ritueel dat ik zelf jaren geleden ben begonnen. Een boekenclub met vrienden waarmee we een paar keer per jaar bij elkaar komen. Om te eten en te drinken en natuurlijk een boek te bespreken. En op de beste avonden is die bespreking meteen ook een reflectie op ons eigen leven. Maar wat ontbreekt is de vanzelfsprekende regelmaat van het ritueel. Dat bijvoorbeeld een kerkdienst wel heeft. Daar heeft theatermaker Ricky Kolen iets op gevonden. In Amsterdam organiseert ze 4 keer per jaar, aan het begin van elk seizoen, een dienst met dezelfde structuur als een kerkdienst. Maar volledig zonder God. De grote zaal van de Rode Hoed. Hier gebeurt het, hè?
Hier gebeurt het. Elk kwartaal, dus elk nieuw seizoen, vieren we eigenlijk het begin van het seizoen. En dat is eigenlijk alleen een kapstok om even 1 keer per 3 maanden bij elkaar te komen. Om een dienst te houden zonder God. We hebben wel een soort predikant. We hebben wel eens Raoul Heertje gehad of Diederik van Vleuten, maar ook Nelleke Noordervliet en Glenn Helberg. Iedereen die iets kan, die in staat is tot een bevlogen verhaal of een inspirerend verhaal waarmee het publiek weer verder kan in het volgende seizoen.
Het zijn ook een soort ankerpunten, lijkt me, in de tijd. Dat je even stilstaat van, oh ja, we gaan nu die fase in.
Ja, dat is het. Dat is mooi aan die kapstok. Dus er zit bij wijze van spreken even een lijstje omheen, zoals een schilderij dat heeft.
Volgens mij is dat ook, je richt gewoon even je aandacht 1,5 uur ergens op. Je staat gewoon echt bewust erbij stil.
Ja.
En volgens mij is dat ook de aantrekkingskracht. Dat mensen dat niet uit zichzelf doen en dus hier graag naartoe willen om dat te gaan doen.
Precies, het is heel concreet. Het is een avond waarin we samenkomen met elkaar. We luisteren muziek, we luisteren gedichten. Die worden voorgelezen door goede acteurs. En daarna is er ook nog een leuke borrel. Dus het heeft iets verkwikkends. Er staat hier een podium. Daar zitten 2 rijen koor op en ik zie dat het eerste gedicht werd gelezen door Ilse Warringa, die nu zo heel groot steeds in de media is, omdat zij juf Anke is.
Ah.
Die zingt ook in mijn koor. En ik heb,
ze begint met hallo allemaal als iedereen
die ja. Dat had ook gekund, maar zij begon met een gedicht van Rutger Kopland. Met jou kwam een nog vreemd verdriet waarop ik een leven lang gewacht heb. Het kwam uit je ogen, in de mijne, uit je handen, onder mijn jas. Het kwam en ik liet het. Op verzoek van de spreker hadden we een Ron Sexsmith-nummer... wat dan heel mooi paste, Nowadays, paste heel mooi bij zijn verhaal over Nowadays liefdesverdriet. Daarna improviseren altijd de muzikanten op de preek, dus eigenlijk op de overdenking. Maar dat is heel erg mooi, want dat is dus eigenlijk altijd een soort reactie op wat er net is gebeurd. En dat is heel vaak dus Sietse van Gorkum en Amir Swaap.
Dus muziek zit daarin, er zit kunst in, ja. Er zit een luisterend oor in, verbinding met andere mensen. Wat is dan hetgeen wat het bindt? Want in een normale kerkdienst is dat een god.
Ja.
Hoe zou je dat nu formuleren?
Nou, gewoon het nu, hier, wij zijn met z'n allen bij elkaar in deze ruimte. Meer heb je niet nodig.
Wat me op is gevallen aan elk gesprek dat ik voerde voor deze reeks, is dat steeds de verbinding met andere mensen centraal staat. Of je nou je ideeën uitwisselt via een boek, een kunstinstallatie bouwt om een ervaring over te brengen, je vader pleziert als Michael Jackson-imam, of de slappe lach krijgt bij het samen zo fraai mogelijk verzinnen van quasi-wetenschappelijke theorieën. Steeds draait het erom je overeenkomsten met anderen te delen, een verbinding te leggen en samen in hetzelfde schuitje te zitten. En inderdaad, het is makkelijk om daar een religie voor te verzinnen. Een totaalpakket met daarin een god als aanspreekpunt en meteen ook je reden tot bestaan. Een groep waar je automatisch bij hoort en rituelen waarbij je zo kunt aanschuiven. Maar wat me duidelijk is geworden in deze serie, is dat je de verbeeldingskracht die nodig is om die god te verzinnen, ook kunt inzetten om iets anders te verzinnen. Een systeem of vorm waarbinnen je zelf de verbinding legt. En dat kan een boekenclub zijn, een alternatieve kerkdienst of natuurlijk een concert van Hazes. Je kunt je alternatief voor het totaalpakket van zo'n religie zelf vormgeven. Dus, kun je de positieve aspecten van religie vervangen door niet-religieuze? Ja, dat kan. Hier en nu, los van God.
Ja, dat was aflevering 4 en de laatste aflevering van de reeks Van God Los, gemaakt door Luc Hezen. En ook bij dit programma was de eindredactie in handen van Anton de Goede. Ons webadres voor meer informatie is npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. En op die site kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook via iTunes. Volgende week in Radio Doc een portret van een van de grootste Nederlandse artiesten van het interbellum, Lou Bendy. Een man die even geliefd was als gehaat, op weg naar het hoogtepunt van de roem en terug naar vergetelheid. Dat is volgende week. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Tom van het Hek. En ik wens u nog een hele fijne avond verder.
NPO Radio 1.
Twee gemeenten. 1 beneden gemiddeld opkomstcijfer. En 6 verslaggevers. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen.
Ik ga absoluut niet stemmen.
De strijd tussen Team Brielen en Team Westervoort.
Ik ben echt niet tevreden over de politiek.
Dat recht, dat hebben we verworven en dan moet je toch zoveel mogelijk doen.
Iedere ochtend om 9:30 in Spraakmakers. Stemmenslag.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu in de theaters Salam van het Noord-Nederlands toneel, Club Guy en Roni en Asko Schoenberg. Een verhaal over liefde, jaloezie en spijt. Ik ben Jack Woutersen en ik speel de rol van Abraham. Koop nu uw kaarten op nnt.nl.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleine klassen leiden tot betere leerprestaties. Bij Luzak weten we dat al 30 jaar. Kleine klassen vormen dan ook een van de pijlers onder onze onderwijsmethode. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
Welcome to the Future, een unieke theatershow van futurist Richard van Hooijdonk. Wonen en werken we straks samen met robots? Komt onze energie uit de ruimte? En wordt Mars onze nieuwe vakantiebestemming? Topspreker Richard van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Tickets ntk.nl.
Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op luzak.nl voor data en locaties.
Met Kras ziet u wereldsteden door de ogen van een local. Ontdek de verborgen parels van Lissabon. Bezoek een lokaal barretje in Valencia. Of geniet van verhalen over de rijke historie van Rome. Beleef deze en nog veel meer wereldsteden op een unieke manier. Ga naar kras.nl voor onze bijzondere stedentrips. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl. NPO.